Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
Wat treffen we aan bij onze buren als de coronacrisis voorbij is en we weer mogen reizen? Deze aflevering van Bouwmeesters gaan we alvast op virtuele citytrip naar Londen en Berlijn. Waar trouwens huisvesting en leefbaarheid net zo'n groot thema zijn als in eigen land. Straks gaan we naar Berlijn, maar eerst naar Londen. Die stad loopt leeg. En dat heeft alles te maken met de coronapandemie. Thuiswerken is meer in dan ooit. Mensen hoeven niet meer per se in de stad te zijn. Maar ze zijn wel erg massaal aan het verhuizen daar in de Britse hoofdstad. Lia van Beckhoven, onze Groot-Brittannië-correspondent.
Dankjewel.
Lia, jij hoorde Londen loopt leeg. En je dacht, ja, dat heb ik eerder meegemaakt.
Inderdaad, toen ik eind jaren 70 in Londen kwam wonen, toen was dat echt tegen de trend. Ik bedoel, je ging niet in Londen wonen. Er was sprake juist van leegloop. Londen was niet populair en ik moet je zeggen, dat was de stad ook aan te zien. Het zag er enorm verwaarloosd uit. Alles, echt het openbaar vervoer, op straat, de gebouwen, de armoede. Ik weet nog dat ik dacht, zo moeten de grote steden in Nederland eruit hebben gezien, net na de Tweede Wereldoorlog. Weet je wel, dat gevoel, echt puin. Ik herinner me ook nog dat Margaret Thatcher destijds zei dat ze haar kinderen naar Canada zou sturen, hè, voor een opleiding, want Londen had geen toekomst. En ik heb het net opgezocht en ik moet je zeggen, die cijfers logen er niet om. De bevolking in de Londense binnenstad kromp in de jaren 70 met 20%. Dat is echt gigantisch.
Ja. Ik moet ook denken aan Amsterdam, volgens mij eind jaren 70, begin jaren 80, dat je dan ook dichtgetimmerde en dichtgemetselde binnensteden had. Dat kan je je nu niet voorstellen.
Nee, absoluut niet. En zeker niet de laatste jaren, de laatste pakweg 20, 30 jaar of zo. Toen is Londen zo anders geworden. Het is zo'n hele andere stad geworden. Ontzettend rijk, economisch, ook bouwkundig. Veel interessanter natuurlijk dan het lang geweest is. En ja, dat ben je nu een beetje gewend, zal ik maar zeggen, dat Londen, dat de groei erin zat en al heel lang erin gezeten heeft, ondanks de woningnood die bleef, ondanks het feit dat het een hele dure stad is om te leven. Maar het is bijna onherkenbaar veranderd. Om je een cijfer te geven waar ik echt weer van terugdeinsde. De afgelopen 20 jaar kwamen er ieder jaar in Groot-Brittannië 400.000 mensen bij. Dat is natuurlijk ook de reden waarom de economie groeide. En dat zag je in de eerste plaats in Londen. In het hele land kwamen er 6 miljoen banen bij. En dat betekende natuurlijk dat Groot-Brittannië ook ontzettend aantrekkelijk werd voor migranten.
Ja. Maar dan hebben we het dus over bijvoorbeeld de Centraal-Oost-Europese arbeidsmigrant die nu weg is en niet meer terugkomt.
Ja, kijk, sinds de meeste banen zijn verdwenen vanwege COVID, en dan vooral in de horeca, de detailhandel, de winkels, hè, waar veel migranten werkten, zijn zij ook verdwenen. Dat heeft vooral te maken, denk ik, met COVID, omdat nergens in de Europese Unie de economie harder geraakt is door corona. En ook nergens in de Europese Unie is het sterftecijfer groter dan in het Verenigd Koninkrijk. Dus economisch had het geen zin om te blijven. En bovendien, voor je gezondheid was het ook veiliger vaak om terug te gaan naar het land van herkomst. Dus dat is gebeurd. En ik moet je zeggen, dat is een stad aan te zien.
Ja, ja, neem me mee. Hoe luister jij naar de stad? En heb je er nog een paar cijfers bij? Hoeveel mensen zijn er nou uit de stad weggegaan? Kun je het een beetje beeldend maken?
700.000 mensen zijn vertrokken.
Zo.
Dan hebben we het over Londenaren die elders geboren zijn. 700.000 mensen, dat is 8% van de hoofdstedelijke bevolking. Is dat uniek? Het is niet uniek, maar het is wel opmerkelijk. Ik bedoel, de laatste keer dat zoveel mensen wegtrokken, we hebben het over een enorm aantal, was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de Duitse bombardementen op de stad, trokken mensen het platteland op. Net voor de Tweede Wereldoorlog woonden er 8,6 miljoen mensen in Londen. En weet je, het duurde tot 2015 voordat dat aantal weer bereikt was. Je zou het niet zeggen als je nu door de stad loopt. De energie, zal ik maar zeggen. Hè? De opgewekte, bijna drukte van de laatste 20, 30 jaar. Dat was zeker niet wat ik tegenkwam in de jaren 70. Maar nu is er echt helemaal geen drukte. Hoewel het begint weer wat voller te worden. Zeker wat meer in het openbaar vervoer. Drukker ook in het verkeer. Maar toen ik tijdens de laatste lockdown de stad inging, ik woon in een buitenwijk, toen was het echt onvoorstelbaar. Ik bedoel, heerlijk natuurlijk van de ene kant. Hè, want wanneer heb je de kans om keihard door Park Lane of Piccadilly Circus te fietsen? Ja. Maar ik vond het ook wel eng. Ook wel beangstigend. Wat spook stadachtig. He, want zo weinig mensen op straat. En ik sprak met een paar eigenaren van cafés, maar een paar die open waren, weet je wel, voor afhaal, koffie en broodjes en zo. En die mensen waren echt wanhopig. En je zag ook, nou, die bedrijven die lopen op hun laatste benen, die redden waarschijnlijk het einde van het jaar niet.
In Nederland zie je dat er ook veel wordt gesproken over mensen die nu in de grote stad wonen met hun gezinnen. En die overwaarde op hun huis hebben als ze zouden verhuizen. Dan heb ik het over mensen uit Amsterdam of Utrecht bijvoorbeeld, ja, dat die de trek naar het oosten van Nederland maken. Zie je zoiets ook in Londen? Zitten daar ook mensen, absoluut, onder die 700.000 tussen?
Absoluut. Er is een trend naar de provincie, naar het platteland, om dezelfde reden als in Nederland natuurlijk. Als je weet hoe het werkt om van thuis te werken en je weet dat het niet nodig is om naar kantoor te gaan en je moet het nu doen met je laptopje op de keukentafel, waarom niet zoeken naar een huis buiten de stad waar je een tuin kan hebben of zelfs een lap grond om je huis kan hebben, als je toch niet meer afval afhankelijk bent van dagelijkse sporen naar de binnenstad. Dus dat zie je hier ook, die trend uit de stad. Maar tegelijkertijd heeft dat geen effect gehad. Ja, het is zo merkwaardig. Het heeft geen effect gehad op de prijzen, de huizenprijzen in Londen. Sterker, de huur is gedaald met 7% tussen oktober 2019 en oktober vorig jaar. Okay. Maar de huizenprijzen zijn gestegen. Voor het eerst in een economische recessie in de moderne geschiedenis stijgen hier de huizenprijzen. En niet zomaar een beetje, maar met 6,2%. Dat is echt heel, heel erg ongebruikelijk. En je houdt je hart vast. Ik bedoel, de woningnood neemt toe tegelijkertijd. Ook de werkloosheid en toch stijgen de huizenprijzen. Ik bedoel, vraag me niet naar de oorzaak. Maar het heeft zeker ook te maken met de maatregelen van de regering. Hè, om het makkelijk te maken om te kopen. De extra belasting die je betaalt bij aankoop bijvoorbeeld, die is erg versoepeld. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat de huizenmarkt niet op zijn achterste ligt.
Oké, het is niet één op één te zeggen dat de stijging van die koopprijzen te maken ook heeft met dat huizen zijn die juist van beleggers zijn of van projectontwikkelaars en dat ze ook gewoon niet lager willen zitten.
Nee, niet alleen. Niet alleen maar. Nee, dat heeft daar niet alleen maar mee te maken. Er zijn ook mensen die echt nu kopen in Londen. Nog steeds. Nog steeds.
Ja, bij een bruisende stad, Lia, we horen ook nieuwe projecten. Hè, nieuwe bouwprojecten. Je hebt natuurlijk ook lopende bouwprojecten. Wat is daar de status van?
Nou, wat ik je kan zeggen is dat de wolkenkrabberepidemie, die is behoorlijk afgenomen. In 2019, ik heb het voor je opgezocht, zijn er 60 nieuwe hoge torens gebouwd. Dat was echt een record weer. Maar andere projecten, zeker die al in aanbouw zijn, gaan langzamer. Dat heeft ook te maken met zaken als de problemen rond het beveiligen van hoge woontorens voor de bewoners. Ik weet niet of je de brand nog herinnert. De Grenfell flats, precies. Sindsdien wordt er enorm getopt met wat je moet doen aan het bouwen van woontorens en vooral het beveiligen daarvan voor de mensen die daar wonen. En nogmaals, ook een verschil is dat thuiswerkers minder kantoren betekent. De bouw van nieuwe kantoren is absoluut afgeremd. En opnieuw merk je dat weer in de binnenstad. Niemand weet precies wat er gaat gebeuren. Dat merk je ook. Ik heb echt het gevoel dat het hele land, ook onder andere door Brexit, maar ook natuurlijk vanwege de pandemie en vanwege het feit dat de pandemie Groot-Brittannië zo hard geraakt heeft, dat het toch in een soort van overgangsfase zit waarvan niemand eigenlijk weet waar dit schip gaat stranden.
Nee.
En dat geldt niet alleen voor politici, maar dat geldt ook voor inderdaad investeerders, speculanten en mensen die bezig zijn met ruimtelijke ordening bijvoorbeeld.
Tegelijkertijd hoor ik ook wel goede verhalen over Londen. Ik sprak Caroline Gerels laatst en zij gaf aan, zij is van de bouwagenda in Nederland, voormalig wethouder in Amsterdam. En zij kijkt echt nadrukkelijk naar Londen als het gaat om prefab bouwen en hoe hard dat daar gaat en de verduurzaming daarbij.
Ja, dat is een andere kant van de stad. En dat gaat inderdaad ook door. Dat gaat inderdaad ook door. Maar het houdt niet echt trend, zal ik maar zeggen, met de noodzaak die er is. De aanvoer van nieuwe woningen, van nieuwe gebouwen, vooral voor mensen die minder kapitaalkrachtig zijn. Die achterstand is gigantisch nog steeds. En de projecten waarvan ik denk te weten waar zij het over heeft, dat is inderdaad niet helemaal een druppel op de gloeiende plaat. Maar nogmaals, er moet veel en veel meer gebeuren. En vooral nu, dan het feit is, dan er nu gebeurt, wil je een soort van effect hebben op de markt. En dan gaat het vooral op de markt inderdaad van mensen die nu geen vast dak boven hun hoofd hebben.
Is er nog een Brexit-effect?
Ik denk het wel. Kijk, de belangrijkste reden voor de relatieve leegloop van nu was niet Brexit, hoor. Ik bedoel, veel mensen die nu teruggekeerd zijn, waren van buiten de Europese Unie. Maar de Britse uittreding kan natuurlijk wel tot gevolg hebben dat veel Europeanen niet meer terugkomen. De meeste Europese migranten hebben de nieuwe verblijfsvergunning, de settled status, die nodig is om terug te komen. Dus zouden in principe terug kunnen komen. Maar anderen hebben dat niet. En voor hen is het heel erg onzeker wat hun rechten zijn. De regering is daar ook helemaal niet duidelijk over. En voor nieuwe Europese migranten is het natuurlijk veel moeilijker sinds Brexit om Groot-Brittannië te proberen en eens te kijken hoe het bevalt om een jaar in Londen te gaan wonen. Maar dat is ook iets wat hier speelt. Kijk, er zijn natuurlijk ontzettend veel banen verdwenen vanwege COVID in de horeca, waar vooral migranten werkten, hè, winkels waar ik het al over had, detailhandel en zo. Maar de vraag waar veel Britten nu mee worstelen is: komen die migranten terug als de horeca weer open gaat? Nou, ik weet het niet, maar ik denk, als ik terugkijk op de laatste keer dat ik in Londen was, dan denk ik dat veel hotels, veel restaurants, veel cafés failliet gaan en gewoon nooit meer open gaan. Misschien als de Britse economie explodeert, zie je een andere tak van groei. En dan is het mogelijk dat migranten weer terugkomen. Maar je hebt niet alleen nieuwe mensen nodig, je hebt niet alleen migranten nodig voor je espresso, maar natuurlijk ook voor de nieuwe tech-industrie die de regering wil ontwikkelen, voor wetenschappelijk onderzoek, weet je wel, voor de creatieve sector. Komen ze terug daarvoor? Geen idee.
Even een buurtonderzoek. De vraag is anders. Heb je zelf een buurtonderzoek gedaan bij jou in de wijk? Gewoon eens gevraagd van, goh, denken jullie al na over weggaan uit Londen, nog verder weg van de stad, helemaal naar het platteland?
Nou nee, ik woon in zo'n wijk waar eigenlijk niemand weggaat.
Jullie hebben het relatief goed. Laten we het zo omschrijven.
Wij hebben het heel erg goed. Ik bedoel, het is een buitenwijk, maar je kunt je makkelijk, voor Londense begrip in ieder geval, verplaatsen naar het centrum van de stad. Het openbaar vervoer is goed. Het is groen. En ik moet je zeggen, de wijk waar ik woon heet St. Margaret's. Maar mijn wijkgenoten praten erover als St. Marvelous. Darling. En daar is dus wel alles mee gezegd.
Zeker in deze tijd, ja. Dankjewel, Lia van Beckhoven, onze Groot-Brittannië-correspondent.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau.
Ja, Berlijn kent net als Nederland veel woningnood. De stad heeft nog veel plekken waar gebouwd kan worden volgens experts. En een van die plekken is het voormalige vliegveld Tempelhof. De lap grond van Tempelhof is net zo groot als de Utrechtse binnenstad of een halve Amsterdamse binnenstad, maar er wordt niets mee gedaan. En de Nederlandse stedenbouwkundige Martin Aerts die probeert daar nu iets aan te veranderen, maar stuit ook op veel weerstand. Laten we bij het begin beginnen. Waarom lukt het Berlijn maar niet om voldoende huizen te bouwen?
Ja, volgens mij is dat een soort twee kanten van dezelfde medaille. Dat is namelijk dat ze aan de ene kant zijn ze heel bang dat omdat het goed gaat met Berlijn, dat die huizenprijzen maar stijgen. En eigenlijk wordt Berlijn daarmee een beetje een normale stad. En ze zijn zo bang voor die huizenprijzen dat ze zelfs een wet hebben aangenomen om die prijzen laag te houden en tegen de speculatie in. En ze zijn heel erg bang eigenlijk dat nieuwbouw altijd gentrification, dus altijd verhoging van de prijzen met zich meeneemt. Dus een soort ingebouwde weerzin is een beetje misschien een te sterk woord, maar achterdocht tegen nieuwbouw.
Ja, tegen de verjupping.
Nieuwbouw
strijden
is eigenlijk het enige middel om zeg maar tegemoet te komen aan die woningnood.
En speelt dan ook nog wetgeving mee?
Nou ja, nee, Berlijn is in principe hetzelfde als alle andere steden. Alleen Berlijn heeft dus nu wetgeving gemaakt om die huizenprijzen naar beneden weer te krijgen. En daarmee gaat de productie van de woning ook omlaag. Omdat heel veel investeerders durven gewoon geen woningen meer te maken. Omdat ze denken van ja, heb ik een woning en dan mag ik eigenlijk maar, daar kan ik niet de normale prijs voor vragen. Dus die twee dingen houden wel alles met elkaar houden met elkaar verband.
Ja, ik ben heel benieuwd naar uw plannen voor Tempelhof. Want dat is dus een hele ruime locatie, om het zo te noemen. Maar eerst misschien goed om even te vermelden dat u jarenlang voor de gemeente Rotterdam werkte. En nu dus uw vleugels hebt uitgeslagen naar Berlijn. Hoe is dat zo gekomen?
Nou ja, het kwam eigenlijk omdat ik toen het goed ging met Rotterdam, dus zeg maar in 2014, heel veel Berlijnse delegaties naar Rotterdam kwamen. En die wilden van mij weten hoe ik dat voor elkaar had gekregen. Dat Rotterdam opeens zeg maar in de top 10 van aantrekkelijke steden, hè, in de Lonely Planet terecht was gekomen. Ook in de Berlijnse kranten, dat Rotterdam nog leuker was dan Berlijn. Dat zijn natuurlijk journalistentaal, maar ze waren wel heel nieuwsgierig wat daar gebeurd was. En die ontving ik. En omdat ik Duits sprak, toen nog eigenlijk helemaal niet zo goed. En ze dat verhaal heel interessant vonden, nodigden ze mij ook weer uit naar Duitsland. Omdat de meeste bestuurders, dus van die middelgrote steden, geen Engels spreken. En daardoor kwam ik op het idee van ja, mijn Duits is gewoon niet goed genoeg. Ik bedoel, het klinkt wel grappig, maar ik wil dat verbeteren. En ik heb dus mijn sabbatical, eigenlijk na mijn pensioen, mijn sabbatical in Berlijn, ben ik gestart met een cursus in het Goethe-instituut, dus Duits. En omdat ik zelf eerst natuurlijk die cursus moest gaan regelen en een kamer moest gaan regelen, had een journalist wist van dat ik in Berlijn was op dat moment. En er was net een wet aangenomen om de verkeersdoden tegen te gaan. En die wilde mij interviewen omdat ik als Nederlander op de fiets geboren daar vast wel een mening over had. En we kwamen in gesprek. Ik moest natuurlijk verschrikkelijk lachen omdat de wet zei, we moeten naar nul. En ik zei, ja, je kan moeilijk een wet maken waarmee je naar 10 gaat. Hè? 10 doden mag. En, maar goed, ik had natuurlijk al heel vaak zo'n presentatie gehouden. Dus ik liet hem zien van ja, het gaat veel meer. Het gaat om hele andere dingen. Het gaat erom dat hier die binnenstad van de toeristen wordt. En omdat de bewoners hier wegtrekken. Dat zie je omdat hier geen supermarkten meer zijn. Nou, van het een kwam het ander. Ook dat het eigenlijk voor een Hollander hier sowieso gevaarlijk was om te fietsen. Terwijl Hollanders toch wel wat gewend zijn. En toen kwam er een enorm artikel uit in de Tagesspiegel.
Ja, 2 weken terug.
Daarmee was ik eigenlijk op de eerste dag van het Goethe-instituut werd ik al door die journalisten gebeld met een soort van, nou, stop maar met je cursusje, want je moet gewoon optreden op podia en bij stadsontwikkeling en nou ja, televisie, radio. Dus ik was eigenlijk daar vooral door het krantenartikel en mijn verhaal natuurlijk aanwezig. En ja, dan komt van het een het ander.
Ja, das Berliner Streitobjekt, zo wordt het door de Duitsers genoemd. En dan hebben we het dus over het oude vliegveld Tempelhof, waar u onder meer op uitkwam. En dat kennen we hiervan. Ja. Even luisteren.
Blocked by land and sea, the Allies respond from the sky with the most massive airlift in history. On June 26, 1948, a fleet of U.S. Air Force C-47s carries 80 tons of food into Berlin. This landmark airlift is but the first of what will become a mammoth mission of mercy.
Ja, de luchtbrug van de westerse geallieerden naar Berlijn nadat Sovjet-dictator Jozef Stalin de blokkade van West-Berlijn opwierp in 1948. Ja, Tempelhof, op dit moment gebeurt er niks met dat terrein, dat dus zo groot is als de Utrechtse binnenstad. En ik begrijp dat u ook een zekere fascinatie heeft voor de historie van deze grond.
Nou ja, mijn eerste zoektocht in Berlijn was sowieso om te kijken naar waar je die 200.000 woningen zou kunnen plannen. Wetende, en dat heb ik gewoon in Rotterdam geleerd, dat je de steden ook heel groen moet maken. Dus je verdichten en groenen is eigenlijk dezelfde component. En dan stuit je in die zoektocht, had ik wel zo'n gevoel van waar je die 200.000 woningen zou kunnen bouwen, waarmee je ook Berlijn sterker kan maken. Dus niet in de buiten Berlijnse grenzen, maar binnen de stad. Dus dan investeer je in de stad. Dan valt Tempelhof natuurlijk ongelooflijk op. En ik ken Tempelhof van de prijsvraag uit 2014... waar dus net dat vliegveld werd opgeheven en vrij kwam. En er een prijsvraag was met allemaal ideeën. En de Berlijners zeiden, wat ze trouwens bijna altijd zeggen, van nou, lassen zo, van laten we gewoon niets doen. En dat vond ik eigenlijk een super sympathiek idee. Een soort van als er altijd een vliegveld is geweest en dat is weg, om dan maar eerst maar even te genieten van die enorme ruimte en het idee dat je daar mag lopen als voetganger, mag zijn, mag picknicken, mag fietsen, mag skaten, whatever. En dat heeft natuurlijk heel lang geduurd. En op een gegeven moment denk je van ja, genoeg gelachen, zouden we als Hollanders zeggen. Het is ook duidelijk geworden dat het zo groot is. 2 kilometer bij 2 kilometer. Het is niet voor niks was het een vliegveld. Dat in een tijd dat woningnood en de vergroeningsopgave en de klimaatopgave ook Berlijn nummer 1, 2 en 3 van het beleid zijn. Dan moet je nu wel je gaan bezinnen op de toekomst van Tempelhof. Ja. En dan kwam eigenlijk, nou ja, ik dacht, ja, wat bemoei je mee? Ik was er ook niet voor gevraagd. Dus ik had gewoon dat alleen geagendeerd in mijn lezingen. En toen kwam er in de krant dat de FPD, dat die hadden gezegd, je kan een randbebouwing maken. En een randbebouwing voor 20.000 inwoners. En toen werd ik een beetje, bozig, teleurgesteld. Toen dacht ik van ja, dit kan niet. Nee. Want wie willen nou in een randbebouwing wonen? Mensen die willen in Berlijn wonen. Dus je gaat je kinderen in een randbebouwing naar school brengen, in een randbebouwing winkelen. Dit is een woningnoodoplossingsprobleem. Terwijl je moet de stad beter maken, versterken. Dus nou, dat vond ik in die zin... Ik vond heel mooi dat die discussie daarmee weer werd geopend... dat je er überhaupt iets mee kon doen. Want 63% van de Berlijners die vond het eigenlijk wel een goed idee. Maar ik dacht, ja, voordat ze dit gewoon letterlijk gaan doen... maken ze het volgende probleem. Want straks zit je met die randbebouwing. Mm-hmm. Dus toen dacht ik van, ja, ik zou heel graag laten zien... hoe je Berlijn meer Berlijn kan maken... in plaats van een randbebouwing rond een vliegveld.
Ja.
En toen wist ik dat... dat hadden alle politieke partijen mij ook voor gewaarschuwd. Het is een mijnenveld. Als je je daarmee bemoeit, Martin blijft daar weg. En toen dacht ik, ja, en toch ben ik heel benieuwd. Dus toen heb ik, omdat ik lesgeef op de academie in Amsterdam ook... het als opgave geformuleerd. En gezegd aan die, en gevraagd eigenlijk aan die studenten, wat denken jullie? Dus een hele open vraag. En ik was zelf ook super benieuwd naar het antwoord. Ik wist ook in principe het antwoord niet. En dat wilde ik eigenlijk ook niet weten. We gaan gewoon met elkaar deze onbekende opgave tegemoet. Ik wist wel dat er 20.000 woningen opgave was. Dat Berlijn dat zelf geformuleerd had. Dat er een klimaatopgave is, ook voor Berlijn. En dat er natuurlijk een verkeerswende, een verkeersmobiliteitstransitie... ook in Berlijn, zeg maar, in beleidstermen geformuleerd was. Dus dat heb ik ook gewoon aan die studenten verteld. En die studenten die gingen op excursie naar Berlijn... eigenlijk nadat ze ook al een tijdje erop hadden getekend. En die kwamen eigenlijk nog anders meer geërgerd terug dan ik was. Want die zeiden van... Het is een schande om in deze tijd, midden in de stad... zo'n veld, wat je echt met niet op die manier kan gebruiken. Met zoveel mensen zijn er gewoon niet om op een landingsbaan te skaten. Om dat zomaar onbenut te laten. Dus ik schrok weer van hun reactie. Ik dacht, nou, ze zijn veel uitgesprokener eigenlijk dan ik. Maar ook het grappige was dat landschaparchitecten... want er waren 6 landschaparchitecten en 6 stedenbouwers... die landschaparchitecten zeiden... ja, dit is ook heel slecht voor het klimaat. Want dit helpt niet de hittestress. Want dit is gewoon een zeg maar wat zij dan grasasfalt noemen. Dit is gewoon een vlakte die je alleen maar opwarmt. Als je iets tegen klimaatverandering zou willen doen... en je wil hier niet bouwen... dan moet je op zijn minst een bos aanleggen... om iets aan die hittestress te doen... en iets aan die droogteperiodes, het waterprobleem. Oh ja. En iets aan de biodiversiteit. De 3 grote stedelijke opgaven voor klimaatverandering.
Ja.
Dus ook landschaparchitecten zeiden niet... goh, wat leuk, jullie willen alles maar volbouwen tegen die stedenbouwers. Maar die zeiden van, ja, en eigenlijk zei iedereen... je moet er iets mee doen.
Dit is BNR Bouwmeesters. Ik praat met Martin Aerts, stedenbouwkundige... die Berlijn onder handen wil nemen, onder meer het oude vliegveld Tempelhof. Meneer Aerts, ik ben er zelf geweest 2 jaar terug. Ik heb er overheen gefietst, wat u al benoemde. Voor de mensen die er niet zijn geweest, maar misschien wel in Nederland... Park Vliegbasis Soesterberg kennen. Misschien zou je het daar een beetje mee kunnen vergelijken. Hè? Een militair terrein waar je tegenwoordig ook kan wandelen, waar je kan fietsen. U heeft daar met studenten naar ideeën gekeken. Die studenten kwamen met ideeën terug. Maar welke plannen liggen er nu voor Tempelhof?
Ja, dat is dus eigenlijk alleen maar de randbebouwing door de FPD. Dus het is een liberale partij, maar een hele kleine partij. En als in Berlijn 1 partij ergens voor is... zijn alle andere partijen per definitie tegen. Dus het debat over de toekomst van Tempelhof... ging ook heel erg alleen maar ben je voor die randbebouwing of tegen. En er was dus helemaal geen, zeg maar, verbeelding... en helemaal geen keuze- of discussiemogelijkheid... buiten dat je voor of tegen een randbebouwing was. En de meeste mensen die waren wel voor die randbebouwing... omdat ze dachten, nou, dan wordt er tenminste iets gedaan... en dan blijft de rest over.
Ja.
Wat de studenten wilden en lieten zien... was dat je op hele verschillende manieren... een heel interessant stuk Berlijn kon maken. En wat ons doel daarmee was, was niet om zo moet het... maar om het debat wat ruimer, wat interessanter... breder te maken dan alleen maar ja of nee tegen randbebouwing. Dus het ging er ons helemaal niet om van... kijk, wij bieden het heilige alternatief... Ja. Maar wij maken het mogelijk, doordat u zich dit kunt voorstellen... omdat het getekend is, om over de toekomst van Tempelhof Veld te praten. Om het een beetje te ontspannen. landen.
Ja, ja, maar als ik u goed begrijp, want u had het al even over de lokale politiek, en dan komen we dus uit bij de bureaucratie, dan wordt het dus vrij lastig om het er nu zomaar doorheen te krijgen.
Nou, dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, mij gaat het. Ik bedoel, ik ben niet de baas van. Ik bedoel, in Rotterdam had ik een leidende functie, maar ik ben niet de baas van Berlijn. En Berlijners moeten het vooral zelf weten. Waar het mij om gaat, is dat mensen die, zeg maar, de coalition of the willing, mensen die denken, ja, er moet iets, dat die een kans krijgen om zeg maar, met voorbeelden en met illustraties en ontwerpen het erover kunnen hebben. Dus die te steunen. En het debat te steunen over de toekomst. Dus het gaat helemaal niet om het erdoor krijgen. Wat ik wel heel erg fijn zou vinden als die randbebouwing niet doorgaat. Want ik weet bijna zeker dat zo'n randbebouwing, ja, als die er eenmaal is, dat iedereen dan pas doorheeft dat het natuurlijk echt verschrikkelijk is. Want ja, mensen willen in de stad wonen, niet in een randbebouwing.
Ja. Kijkt u ook al stiekem naar een ander project in Berlijn? Een volgend project?
Ik heb heel diverse opdrachtgevers in Berlijn. Dus ik heb ook projectontwikkelaars die met ongelooflijk interessante gebieden midden in de stad bezig zijn. Die nu nog industrieterrein zijn bijvoorbeeld. En die daar dat willen transformeren naar een woongebieden. Zeg maar op die manier. En ik laat ook steeds zien hoe je, zeg maar, ja, wat ik in Rotterdam geleerd heb. Je kan ook van kantoren ombouwen tot woningen. Je hebt hele saaie plekken als de Ernst Reuterplatz, wat notabene ook de universiteiten zijn. Waar het gewoon zelfs overdag verschrikkelijk is, omdat er gewoon niemand woont. En als ergens niemand woont, is er ook geen stad. Dus dat soort wetten van de stad. Van waarom is het saai? Niet omdat er geen gebouwen zijn, maar omdat er gewoon niemand woont. Die probeer ik overal wel. Dat is zeg maar mijn standpunt wel in al die discussies. En daarmee heb ik ook wel opdrachten van zowel van andere politieke partijen om straten om te bouwen tot veel kindvriendelijker straten in plaats van autostraten en tot transformatiegebieden. Dus ik ben wel ook op een kleinere schaal heel erg bezig met te laten zien wat er allemaal wel niet kan.
Ja, ik wens u heel veel succes met het leefbaarder maken van Berlijn, want zo klinkt het. U bent het onder handen aan het nemen. U bent ze met u bestookt ze met ideeën en dan maar kijken of ze er wat mee willen doen.
Precies. Helemaal goed samengevat.
Hartelijk dank, ook voor dat compliment dan. Stedenbouwkundige Martin Aerts en viel erg volk, zeggen ze dan, geloof ik. Tips en verhalen stuur je naar bouwmeesters@bnr.nl of via onze andere social kanalen. En dan kun je deze uitzending dus ook terugluisteren via bnr.nl of via de BNR-app. Dankjewel voor het luisteren en ajeto.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.